Zo.
Ik ga deze even vasthouden, mag wel hè? Toppie, dank je. Goedemorgen. Oh, hij zit hier ook aan. Oh, ik dacht dat een aparte standaard was, joh. Helemaal goed, zo. Oké. Wat leuk dat ik vanmorgen weer bij jullie mag spreken. Hij staat heel hard, heb ik het idee, of niet? Ja, en ik praat voor mezelf wel hard. Ik heb nauwelijks microfoon nodig over het algemeen. Dus. Dankjewel voor die bevestiging, broer. Ik hoop dat jullie een goede vakantie hebben gehad. Wij wel. Ik moet ook eerlijk zeggen, normaal aan het eind van de vakantie ben ik altijd blij als de school weer begint. Bij ons is normaal onze jongens die hebben veel energie. En aan het eind dan, zeg maar, dan is het zo'n beetje van, oké, en nu alsjeblieft in de school. Dat ging deze vakantie eigenlijk best wel goed. Dat viel best wel mee. Dus dat was een hele verademing, zeg maar. Maar ik hoop, bij jullie ook? Of voelt het mee? Nee. Ik hoop dat het gewoon goed is geweest. Ik wil met jullie vanmorgen hebben over het uitroepen naar God. Ik weet niet of jullie het herkennen, maar als ik om me heen kijk, dan zie ik eigenlijk gewoon heel veel crisissituaties. En dan kijk ik, zet het journaal aan en je ziet een crisissituatie. En we hebben die Oekraïne, die doet al zo lang die situatie daar, Oekraïne, Rusland. Maar wat er op Hawaii is gebeurd, de hongersnood in Jemen, overstroming hier, dit, daar. Het houdt maar niet op, lijkt het wel. Maar niet alleen op het journaal, ook zeg maar, gewoon als ik naar mijn eigen omgeving kijk, dan zie ik gewoon veel crisissituaties. En natuurlijk hebben we het over de situatie hier van Dave. Dat is echt een crisissituatie. Maar ook bijvoorbeeld mijn buurman. Mijn buurman is, zou die zijn, 30 of 31. Woont samen met een vriendin. Hebben samen één kind. En die heeft, nou, een paar maanden geleden gekregen, te horen gekregen dat hij ongeneeslijk ziek is met kanker. En nou ja, dat het afwachten is hoe lang hij nog heeft. Nou, dan ben je 31. Heb je een dochter van een jaar. Weet je wel? Allemaal van die situaties waarvan je denkt, zowel wereldwijd als ook dichtbij. Heer, wat bent u? Zo'n gevoel kan ik dan hebben. Weet je wel, Heer, dat je dan wil uitroepen naar God van, wat is hier aan de hand? Waar bent u, Heer? Zo'n gevoel krijg ik dan erbij. En daar wil ik het met jullie vanmorgen over hebben. En ik wil met jullie vanmorgen kijken naar een man in de Bijbel die het ook uitriep naar God. En dat verhaal, dat is klein, kort verhaaltje. En is opgenomen in maar liefst 3 evangeliën. Ik weet niet, kun je hier een Bijbel op krijgen of niet? Kan dat? Dat is lastig. Dat is niet erg, want ik heb het hier ook. Maar dan kunnen jullie zo meteen meelezen. Want wij gaan meelezen wij gaan lezen uit Markus 10. Dus die mag je opzoeken. Markus 10. Als je een Bijbel bij je hebt. En hij is ook opgenomen in Matthäus en Lucas. Voor de liefhebbers. Markus 10 vanaf vers 46 tot 52. Heel bekend verhaaltje, kort verhaaltje, kennen we allemaal van de zondagschool. En er staat: ze kwamen in Jericho en ze, dat is Jezus, met hele menigte. Toen hij met zijn leerlingen en gevolgd door een grote menigte weer uit Jericho vertrok, zat daar een blinde bedelaar langs de weg. Een zekere Bartimeus, zoon van Timeus. En hij hoorde dat Jezus uit Nazareth voorbij kwam. Toen hij hoorde dat Jezus uit Nazareth voorbij kwam, begon hij te schreeuwen. Jezus, zoon van David, heb medelijden met mij. De omstanders snauwden hem toe dat hij zijn mond moest houden. Maar hij schreeuwde des te harder. Zoon van David, heb medelijden met mij. Jezus bleef staan en zei, roep hem. Ze riepen de blinde en zeiden tegen hem, houd moed, sta op, hij roept u. Hij gooide zijn mantel af, sprong op en ging naar Jezus. Jezus vroeg hem, wat wilt u dat ik voor u doe? De blinde antwoordde, Rabboni, zorg dat u weer kan zien. En Jezus zei tegen hem, ga heen, uw geloof heeft u gered. Meteen kon hij weer zien en hij volgde hem op zijn weg. Prachtig, kort, klein verhaal. Schitterend verhaal, kennen we allemaal van de zondagsschool. Bartimeus, toch? Daar leerde je het verhaal en je kreeg de kleurplaat. Dat was zo. Je leerde het verhaal en die kleurplaat, dan stelde je een beetje voor hoe dat dan was. He? Dan kwam Jezus, die had altijd een beetje halflang haar, zo een beetje golvend zo, in wit, met sandalen. Dat was Jezus. En Bartimeus, die zat daar dan zo. En die had dan zeg maar van die stoppelbaard, had hij ook altijd. Waarom? Weet ik wel. Bij mijn kleurplaat had hij altijd een stoppelbaard, zeg maar. Dat was de Bartimeus. Nou, dat verhaal, daar wil ik het met jullie over hebben. Want er zitten heel veel mooie principes en lessen in dit verhaal. En daarvoor is het ook wel even goed om iets van de context te weten. We lezen namelijk dat Jezus onderweg is naar Jeruzalem. Dat is de grotere lijn, dat is de context. En hij is in Jericho, hij trekt door Jericho heen. En moet je je even voorstellen, Jeruzalem, dat is de grote, mooie stad. Het is ook de hoge stad, letterlijk. Jeruzalem ligt op een berg. Is hoog, letterlijk, maar ook hoog in aanzien. Daar wonen de rijke mensen, daar wonen de geestelijke mensen. Daar wonen zeg maar de priesters, de wetgeleerden, die wonen daar. Maar ook mensen die gewoon wat meer aanzien hadden, die wonen in Jeruzalem. Jeruzalem was zeg maar bij ons het Wassenaar. Zeg maar. Dat was Jeruzalem in die tijd. Jericho was een stad aan de grens. Een stad van veel import en werkvolk. Jericho was, daar had je ook veel tollenaars. Daar denken wij belastingheffers, hè, zoals Zacchaeus. Ja, dat kan, maar het waren ook waarschijnlijk gewoon heel veel douanebeambten. Die gewoon veel import en export goedkeurden, afkeurden. Maar dat was echt een werkvolkstad. Echt een beetje minder in aanzien. Gewone volk. Bij ons zeg maar de Schilderswijk. Dus we hadden zeg maar Wassenaar, voor degene die het westen komen. Mirjam komt uit het westen. Wel Wassenaar zeg maar, dan was Jezus onderweg. Hè, mooi, wow, luxe allemaal. Super, maar dan groot. Misschien wel een beetje Rome meer. En we hebben dan de Schilderswijk, waar Jezus doorheen liep. Zeg maar. En in die Schilderswijk, zeg maar, in die, dat Jericho, Bartimeus. En Bartimeus was, zeg maar, dat was Jericho was al laag. Bartimeus was nog echt uitschot. Dat was echt lager dan laag. En zijn naam, Bartimeus, betekent zoon van. Zoon van Timeus. Maar Timeus, dat betekent Aramees trouwens, zoon van. Timeus in het Aramees betekent onrein. Dus zijn naam betekent zoon van de onreine. En dat is niet zo gek. Want Bartimeus, lezen we, is blind. En blind, geloof men toen, dan word je niet meer zo. Blind, dat heb je verdiend, geloofde men. Dat was als je zondig was. Of als je vader misschien wel zondig was. Of dan was er iets mis met je. Dat je blind was, dat was waarschijnlijk wel dan je eigen schuld. Of de schuld van je vader, zeg maar. Dus, en Bartimeus, zoon van de onreine, in dit geval kunnen we dan misschien wel concluderen, of lijkt het erop dat misschien zijn vader wel iets gedaan had, waardoor dan Bartimeus blind was. Althans, dat was de gedachtegang van die tijd. Dus daar zit Bartimeus langs de kant van de weg. En wat ik nu met jullie wil gaan doen, dat doen we niet zo vaak in preken, maar ik wil dat we niet door deze preek wil ik gaan houden, niet door de ogen van Bartimeus, maar door de oren van Bartimeus. Want Bartimeus die was natuurlijk blind. Het enige wat hij goed kon doen was luisteren. Dus wil ik zometeen, deze preek gaan we vanaf nu een heel stuk, gaan we in onze ogen, gaan we die dicht houden. En dan ga ik, als het ware, neem ik jullie mee al vertellend door de preek. En door wat Bartimeus heeft ervaren. Dus jullie mogen je ogen dicht doen. Dan komt er ook een achtergrondgeluidje, als het goed is. Ik weet niet, staat hij aan daar? Ja, dan mag hij ook aan daar. Lukt dat? Staat hij aan daar? Ja. Kijk, jullie mogen je ogen lekker dicht doen. Dat is misschien een beetje ongemakkelijk. Maar we gaan ons dus verplaatsen in Bartimeus. Bartimeus die is vanmorgen ook vroeg weer langs de kant van de weg gezet. Aan die stadspoort. In Jericho. Elke dag zit hij daar. Zet men hem langs die kant van de weg. Elke dag. Dag in, dag uit. Week in, week uit. Jaar in, jaar uit. Zit hij daar langs de kant van de weg. En wat hij mee is, die hoort van alles. Hij hoort de mensen praten altijd. Hoort de vogeltjes fluiten. De geluiden van de stad. De achtergrond. Dat is het leven van Bartimeus. Elke dag weer. Het voordeel is, er is altijd wel weer wat te beleven in de stad. Er zijn altijd laatste roddels. Er zijn altijd, ja, dingetjes die weer nieuw zijn. In de stad is er altijd wat te beleven. En vandaag gaat het verhaal dat ene rabbi in Jericho is. Ene gekke rabbi genaamd Jezus. Die staat bekend als een leraar die tegen de stroom indruist. Aan de ene kant schijnt hij heel radicaal te zijn. En aan de andere kant heel genadig en liefdevol. Het schijnt in ieder geval dat hij niet bang is om de confrontatie met de autoriteiten van de farizeeën op te zoeken. Hij schijnt ze nog wel eens op een plek te zetten, die farizeeën. Maar op de een of andere manier heeft hij weer niet zoveel problemen met de Romeinen, schijnt. Ja, interessant. Als Bartimeus dat allemaal hoort. Het schijnt ook dat hij ook bij tollenaars eet en bij, ja, prostituees en, ja, mensen die eigenlijk helemaal niet hoog in aanzien staan. Nou, dat is helemaal interessant, denkt Bartimeus. En het schijnt dat veel zieken genezen in zijn omgeving. En als Bartimeus dat allemaal hoort, terwijl die roddels, die praatjes door Jericho heen gaan, welt er opeens een gevoel op bij Bartimeus die al heel lang niet heeft gehad. Een gevoel dat bijna onbekend is. Een gevoel van hoop. Want als dit een rabbi is die met, ja, zondaars omgaat, met tollenaars en met prostituees en met uitschot, ja, misschien kan hij wel wat voor hem betekenen. En als er dan zieken genezen in zijn omgeving, nou, misschien moet ik daar op de een of andere manier moet ik zien bij hem te komen. Of misschien komt hij straks wel langs mij gelopen, langs de stadspoort. En dan had Bartimeus een plan. Zometeen, als die dan voorbij zou komen, dan ga ik mijn nood bekend maken. En hij hoort het geluid op de achtergrond. En hij hoort dat het geluid langzaam steeds dichterbij komt. Het geluid van de menigte wordt harder. En hij voelt de voetstappen van honderden mensen voelt hij inmiddels zo'n beetje op de grond. Het geluid wordt nog harder. Ze zullen vast dichtbij zijn. Het stof van de eerste mensen voelt hij prikken in zijn gezicht. En Bartimeus denkt, het moet niet lang meer duren. Jezus, die moet wel dichtbij zijn nu. En als het geluid nog harder wordt, dan denkt hij, nu is mijn kans. En hij roept het uit. Zoon van David! Jezus! Heb medelijden met mij! En hij wacht. En het enige wat hij hoort is, hey, hou toch je mond. Hij moet je niet. Maar zo snel geeft ze Bartimeus het niet op en hij roept nog een keer. Zoon van David, heb medelijden met mij. En hij wacht weer. En het geluid lijkt wat zachter te worden. Het geluid stopt. En opeens komen twee mensen naar hem toe. Die zeggen, hij wil je zien. Sta op. Hij wil je zien. En Bartimeus denkt van, dan is dit misschien mijn moment. En hij gooit zijn mantel af. Hij springt op. En twee mensen brengen hem snel dwars door de menigte heen. Door al die mensen heen. Terwijl het helemaal nog stil is. Vlak voor Jezus. En Jezus zegt, wat wil je dat ik voor je doe? En hij zegt, Rabboni, ik wil je kunnen zien. En Jezus zegt, ga heen, je geloof heeft je gered. En op dat moment, en dan mogen jullie je ogen weer open doen. Op dat moment gaan de ogen van Bartimeus open en hij onderscheidt kleuren. Hij ziet huizen, hij ziet bomen, hij ziet mensen. En de beelden die binnenkomen op zijn netvlies worden gekoppeld aan de geluiden die hij altijd heeft gehoord. Zo ziet een mens eruit. Oh, dat is hoe een hond eruit ziet. Oh, dat blaft. Oh, wauw, zo bijzonder. En Bartimeus denkt van wauw, maar als Jezus mij heeft genezen, dan wil ik hem ook volgen voor de rest van mijn leven. En dat doet hij dan ook. We lezen dat hij hem volgt. Jezus volgt de rest van zijn tijd. En ik vind het zo'n bijzonder verhaal. En ik weet niet hoe het voor jullie is, want ik heb zelf dat eigenlijk dus nooit zo gedaan. Maar misschien wel des te bijzonderer als je het door de oren van Bartimeus volgt. En niet per se, zeg maar, ja, wij zien veel. Maar als je het dus puur moet doen met geluid. Schitterend verhaal. Maar er zitten heel veel mooie lessen in dit verhaal. Heel veel mooie principes. En daar wil ik met jullie naar kijken. Want misschien herken je je wel in Bartimeus. Elke dag werd Bartimeus daar langs de kant van de weg gezet. En hij werd gezien als uitschot. En misschien ben je niet blind. Maar misschien ben je ook wel langs de kant gezet. Misschien heb je ook het gevoel van, ja, doe ik nog wel mee? Doe ik er nog wat toe? Dan denk ik dat ik een paar mooie principes heb uit dit verhaal. Ik ben naast een van mijn hobby's, of wat ik leuk vind om te doen op zaterdag, sta ik langs de kant van de lijn. En dan coach ik het elftal van mijn oudste zoontje, Jaron. David is net leg, maar die speelt er ook in. Daar worden ook altijd, ze hebben 3 spelers te veel. Eigenlijk. Ze spelen nu 8-8, maar ze hebben 11 spelers. En dus er moeten er altijd jongens, die moeten langs de kant staan. En dan moet je als coach moet je dan doorwisselen. Nou, niemand vindt het leuk om langs de kant te staan. Niemand wil eruit worden gehaald. Niemand wil wissel staan. Ik weet niet of Levi, jij voetbalt ook. Wissel, is dat je favoriete positie? Ja, natuurlijk, wil spelen. Wil spelen, toch? Niemand wil langs de kant worden gezet. Maar het mooie bij voetbal is, en de jongens weten het ook, ik kom er wel weer in. He? Ik kom er wel weer in. Ik ga wel weer meedoen. Maar misschien sta jij wel langs de kant van de weg en denk je van ja, maar ik kom er niet meer in. Ga ik ooit nog wel meedoen? Ga ik ooit nog wel van nut zijn? Kan ik ooit nog wel, ja, meespelen als het ware? En dan niet in voetbal, maar in het leven. Dan heb ik een paar principes uit dit verhaal. Wat ik denk wat goed is om samen te bekijken. Principe 1. Wees alert. Kijk, we lezen dat Bartimeus, dat hij te weten komt dat Jezus voorbij komt. Dat gerucht dat ging blijkbaar door de stad heen. En nu lijkt dat, oh ja, logisch voor ons, dan klinkt dat heel logisch. Dan gaat Bartimeus, die maakt even zijn nood in Jezus bekend, toch? Heel logisch. Maar dan moet je je voorstellen, Bartimeus die zat er niet een dagje. En die was niet een dagje blind. Die zat daar week in, week uit, jaar in, jaar uit. Weet ik hoeveel jaren daar wel niet zat. En er gingen heel veel geruchten door de stad heen. Het was echt niet het enige gerucht. Al het nieuws wat rondging in die tijd, ging gewoon van mond op mond. Je had geen Facebook. Je had geen NOS Journaal. Of geen juice channels, of wat dan ook. Nee, het ging gewoon van mond tot mond. Dus dit was weer het volgende verhaaltje. Het volgende roddeltje wat rondging. En toch, pling, ging bij Bartimeus een lampje branden. Hier moet ik bij zijn. Wacht, dit kan wat doen. Hij was alert. Hij was heel alert. En je kunt langs de kant zitten, van de weg of van je leven, en dan kun je zitten van, ja, het wordt toch nooit meer wat. Mij moeten ze niet blijkbaar, ik ben langs de kant gezet, gaat hem niet meer worden. Het is over en uit. Ik geloof niet dat Bartimeus op zo'n manier langs de kant van de weg zat. Want dan ben je niet zo alert. Ik geloof dat hij langs de kant van de weg zat en dat hij denkt van, poeh, dit hoor ik, wat kan ik doen? Wat? Hij was blijkbaar assertief, hij was alert, hij lette op. Blijkbaar ontstond er iets van hoop in hem. Dus wees alert, wees assertief. Wees niet pessimistisch of te neergeslagen, maar let op, zeg maar. Dat is principe 1. Principe 2, roep het uit. Roep het uit. Want zodra Bartimeus hoorde dat Jezus kwam, en zodra hij wist dat Jezus blijkbaar dichtbij genoeg was, riep hij het uit. Zoon van David en medelijden. Hij riep het uit. En niet één keer, in elk geval, lezen we, 2 keer. Maar misschien wel vaker. Hij gaf het niet op. Hij riep het uit. En het grappige is dat hij niet riep, Zoon van David, genees mij. Had hij ook kunnen roepen, hè? Maar dat riep hij niet. Hij riep, heb medelijden. Eigenlijk riep hij gewoon, help. Help. Dat riep hij. En dat deed me denken aan een situatie in mijn eigen leven. We hebben Tessa, onze jongste, die is nu 4. Maar toen Tessa geboren werd, Tessa is dus de jongste. En bij haar geboorte, ja, we genoten gewoon extra van haar. Bij de eerste 2 was het allemaal onbekend en spannend en zo. Maar Tessa wisten we wel inmiddels hoe het een beetje werkte. En die eerste weken was echt genieten. Alleen na 2 weken of 3 weken, ik weet niet meer precies, maar 2 of 3 was het. Op een gegeven moment was ze wat verkouden. Jullie weten de situatie wel, hè. Was ze wat verkouden. En op een gegeven moment, het was een zaterdag of een zondag. Het was in elk geval het weekend. En ze liep wat blauw aan. En wat verkouden dus. En was wel een beetje slap. Een beetje passief, leek wel. Natuurlijk is een baby passief, die slaapt veel. Maar dit was heel passief. Ja, dus ik, op een gegeven moment zeiden we tegen Marleen, wat zullen we doen? Zullen we gewoon wachten tot maandag en dan naar de dokter? Of zullen we even de huisarts pas bellen? Want het is ook wel heel erg, ja, ziet er niet goed uit, zeg maar. Maar ook weer niet dat je denkt van, nou, het was een beetje een twijfelgevalletje, weet je wel? Dus, nou, toch maar besloten even de huisartsenpost te bellen. En ik ben aan de lijn met die meneer of mevrouw, ik weet het echt niet meer eigenlijk. En ik beschreef wat er gaande was. En hij stelde wat vragen terug. En dan antwoordde ik op. En op een gegeven moment zei hij van, oké, we zijn er met 20 minuten. Toen zei ik nog, hè, maar we moeten toch normaal altijd naar een huisartsenpost toekomen? Nee, wij komen bij jullie. Dus oké. Dus die mensen komen binnen en ze zagen meteen, ik bel nu de ambulance. En ik dacht, wat overkomt ons allemaal? Wat is hier aan de hand? En voordat ik het wist, zat Tessa in de ambulance onderweg naar Apeldoorn en een dag later in Wilhelmina ziekenhuis in Utrecht. Nou, achteraf gezien wat bleek, zat RS-virus. Dat is helemaal niet heel schadelijk voor kinderen. Alle kinderen krijgen dat wel, maar voor jonge baby's kan dat dodelijk zijn. Omdat ze niet meer zelfstandig kunnen ademen op een gegeven moment. Daar hebben ze dan nog niet de kracht voor. Maar wisten wij veel, wij wisten niet wat er was. En ik weet nog heel goed dat ik in de auto zat, onderweg naar het ziekenhuis. En ik wilde van alles bidden. Ik wilde, je bent overladen met emoties en ik wilde van alles bidden. Maar het enige wat ik eigenlijk kon zeggen was, Heer, help. Help. Ik kon niet heel veel meer uit mijn strot krijgen op dat moment. En soms is dat misschien ook wel het meest krachtige gebed. Dat je gewoon zegt, Heer, help. Grijp in. Zoon van David, heb medelijden. En ik geloof eigenlijk dat is ook wat Bartimeus zegt. Help. Grijp in. Misschien niet het meest perfecte gebed. Maar wel een heel oprecht gebed. En voor ons gelukkig hoorden wij 2 dagen later, toen kwam er een arts van Utrecht en van het Wilhelmina ziekenhuis naar ons toe en zegt, ze gaat het redden, wees niet bang, we hebben dit onder controle. Nou, dat was voor ons de hele opluchting en dan weet je ook van, dat gaat goed komen. Het heeft gewoon alleen tijd nodig. Maar ja, die garantie heb je niet altijd. En hier wordt Bartimeus genezen, in dit Bijbelverhaal, maar we lezen ook dat koning David ook smeekte op zijn knieën en vastte voor zijn kind. En dat kind overleed. De garantie is er niet. We kunnen niet garanderen dat het goed komt. Maar we weten één ding. We mogen het uitroepen. Dat weten we. En we vertrouwen op één ding. We vertrouwen erop dat God goed is. En hoe kunnen we dat vertrouwen, zeg maar, hoe weten we dat vertrouwen? Nou, dat lezen we in de Bijbel, dat God goed is. En dat weten we uit ons geloof, uit eigen ervaring. We weten diep van binnen dat God goed is. Daarop mogen we vertrouwen. Dus we weten, we mogen uitroepen en we vertrouwen erop dat God goed is. Als we het uitroepen. En voor de rest moeten we het overlaten aan hem. Maar we mogen dat uitroepen. Heer, help. Grijp in. Zoon van David, heb medelijden. En als de grond dan onder onze voeten wegvalt, als we dan in die situaties komen dat we denken van, we overzien het niet meer, dan geloof ik dat dat ergens een van de krachtigste gebeden is die we kunnen doen. Principe 3. Kom in beweging en maak je nood bekend. Zodra Bartimeus dus hoorde van, hey, hij wil je zien, wat trouwens ik een heel interessant feitje vind, want die mensen die zeiden van, houd moed, sta op, hij wil je zien, diezelfde mensen snauwden hem nog 10 seconden ervoor uit dat hij vooral zijn mond moest dicht houden, maar oké. Zodra hij hoorde, hij wil je zien, gooide hij zijn mantel van hem af, sprong die op, ik denk, hoe doe je dat als je blind bent, maar oké. Sprong die op en gaat hij naar Jezus toe. We lezen niet hoe. Maar ik denk dat hij begeleid wordt. Want het lijkt me niet dat je door een mensenmassa zo, zeg maar, dan... Ik denk dat hij begeleid wordt. Maar, en dan komt hij voor Jezus te staan. En dan stelt Jezus deze, lijkt wel onbenullige vraag. Wat wil je dat ik voor je doe? Ja, hoe bedoel je, wat wil ik? Er komt een blinde naar je, je zegt stop, let op. Er komt een blinde naar je toe. Wat wil je dat ik voor je doe? Hij lijkt zo simpele, onbenullige vraag. En, maar gelukkig is Bartimeus gewoon lekker vrijmoedig. En hij zegt, Rabboni, ik wil je kunnen zien. Simpel. Hij hoeft er niet lang na te denken volgens mij. En Jezus zegt, je geloof heeft je gered. Ga heen. Maar hij vraagt gewoon vrijmoedig. Bartimeus vraagt vrijmoedig. Als Jezus hem dan bij hem roept, vraagt hij vrijmoedig. En ik geloof dat we dat ook mogen doen. Vrijmoedig vragen. We mogen het uitroepen en dan gewoon vrijmoedig vragen. En dat doet me ook een beetje denken aan mijn eigen kids. Als ik, nu valt het met het, maar toen de kids wat jonger waren, de jongens. Als we gingen bidden, 's avonds, voordat ze naar bed gingen. En dan vraag ik, nou, waar wil je voor bidden of waar wil je voor danken? Dan waren dat soms hele schattige, kleine, ja, wensjes, zeg maar. Lego, bijvoorbeeld. Of mooi weer. Of scoren met voetbal. Dat wouden ze vragen. Het waren kleine, eigenlijk egoïstische wensen. Het waren niet, zeg maar, hele diepe wereldvrede ideeën of zo. Nee, simpele, kleine, egoïstische dingetjes. En... maar het mooie was, en ze wisten trouwens ook, ze wisten wel, ze krijgen ook niet alles. En dat beseffen ze nu des te meer, ze krijgen niet altijd alles. Hè. Maar het mooie was, dat ze ook dankten voor die kleine dingetjes. Als het dan mooi weer was, of als ze dan hadden gescoord met voetbal, of als er dan een vriendje kwam spelen wat ze graag wilden, dan als ik dan het eind van de dag vroeg, waar wil je voor danken? Was dat waar ze voor wilden danken. Soms eigenlijk nog steeds. Dan... Dat gewoon, daar wil ik voor danken. Dus dat vond ik ook wel mooi dan. Maar ze wisten ook al, we krijgen niet altijd alles waarom we vragen. En bij een aardse vader werkt het ook trouwens net hetzelfde. Ze krijgen niet altijd alles waarom ze vragen. Hè? En dat is ook goed, want anders had ons huis nu helemaal vol Lego gestaan. Had Matthias bij Paris Saint-Germain gespeeld met Mbappé. Maar dat is niet het geval. Hè? En dat beseft hij ook wel, dat is ook goed. Dat ze niet alles krijgen. Dat is een heel normaal iets. Dat hoort bij het leven. Maar ze weten wel, ik mag vrijmoedig vragen. Ik mag vrijmoedig vragen. En inmiddels beseffen ze dus dat het niet per se altijd goed is dat je altijd alles krijgt waarvoor je vraagt. Dat besef, dat komt inmiddels op meer. Nou, soms dan, ik geloof dat wij ook vrijmoedig mogen vragen aan God. En dat mogen ook dingen natuurlijk groter zijn dan Lego of een mooi doelpunt scoren of zo. Wij mogen vrijmoedig onze noden bekendmaken. En ergens diep van binnen weten we en beseffen ons dat we niet altijd alles krijgen waarom we vragen. En we snappen niet altijd goed waarom. Ik weet niet waarom God wel ingrijpt bij de ene situatie en niet bij de andere situatie. Dat valt niet altijd uit te leggen. Maar we weten, we mogen vrijmoedig vragen. En misschien als we iets verder groeien in het geloof, of als we later in de hemel komen, dan misschien weten we het dan wel. Beseffen we het dan wel, of misschien ook niet. En is het dan ook goed. Maar dan mogen we terugvallen op, we weten dat God te vertrouwen is. We weten dat hij goed is. En we weten dat we het uit mogen roepen. We weten dat we vrijmoedig mogen vragen. Nee, niet alles zal verhoord worden. Maar we mogen vrijmoedig onze noden bekendmaken. Net als Bartimeus. We mogen vrijmoedig naar hem toe komen en zeggen, Heer, hier zijn we. Help. Wilt u helpen bij hierbij? Vrijmoedig onze noden bekendmaken. Wat ik ook nog heel mooi vind in dit verhaal, is dat het woordje zoon een paar keer terugkomt. 2 keer. Bartimeus betekent zoon van de onreine. Maar Bartimeus, die zoon van de onreine, roept het uit naar de zoon van David. Zoon van David is, over het algemeen in het Oude Testament, wordt het alleen gebruikt als het gaat om Messias-verwachting. De zoon van David, dat zou de Messias, is een ander woord voor Messias, die komt voort uit de geslachtslijn van David. Vandaar het woordje zoon van David. En ik weet niet of Bartimeus het echt doorheeft dat Jezus de Messias is of niet, maar hij roept het in elk geval, lezen we uit, naar de zoon van David. Maar het mooie is hier dat de zoon van de onreine het uitroept naar de zoon van David. En dat hij ook zegt, je geloof heeft je gered. Dus dat vertrouwen op de Messias, dat heeft hem gered. En dat deze zoon van de onreine besluit, maar ik wil bij die zoon van David, wil ik bijblijven. Ik wil hem volgen. Ik wil met hem meegaan. Dus de zoon van de onreine wordt gered. Niet alleen genezen, maar wordt gered door de zoon van David. En dat is het mooie in dit verhaal. En als we dan teruggaan naar het begin van de preek, en we kijken naar onze situaties in onze levens, kijken naar crisissen in deze wereld, crisissen in ons eigen leven, crisissen soms in deze gemeente, ziekte, dan geloof ik dat we samen God dus mogen aanroepen. Dat we gewoon vrijelijk mogen zeggen, Heer, help. Help. En onze noden bekend mogen maken. En dan mogen we erop vertrouwen dat God goed is. Dat onze rabboni weet wat hij doet. En wij mogen dan hem gewoon volgen. En het leek mij heel mooi en gepast omdat we juist ook dat met Dave en misschien nog wel andere situaties, dat we dat samen mogen doen. En het lijkt me mooi dat we dat plenair hier gezamenlijk nu gaan doen. Gewoon onze noden bekendmaken. En zeggen, zoon van David, help. Help. En ik stel voor dat we gewoon om deze preek af te sluiten. Ik zal zo bidden, deze preek afsluiten, maar dat we daarna gewoon één voor één, plenair, als je gewoon hardop wil bidden, God wil aanroepen, dat we dat gewoon doen. En misschien dat we daarna nog op een andere manier bidden, want Rosalie had ook op de hart om te bidden, maar laten we zien het wel. Maar laten we gewoon God aanroepen. Ja? En gewoon zeggen, Heer, help. Ja? Dus Heer Jezus, dank u wel, Heer, dat u de zoon van David bent. Heer, de beloofde Messias. Heer, dank u wel, Heer, dat u bij ieder van ons, Heer, als we langs de kant van de weg zitten, Heer, en soms niet weten waar onze hulp vandaan moet komen, dat u voorbij komt lopen. Heer, en dat we u mogen aanroepen. en zeggen, Zoon van David, heb medelijden. Zoon van David, help. We hebben u nodig. Heer, we begrijpen niet alles wat er in het leven gebeurt en waarom. Maar we mogen erop vertrouwen, Heer, dat u goed bent. Heer, dat weten we. Dat hebben we geleerd ook, maar dat weten we, dat beseffen we, dat ervaren we. Heer, u bent goed. Dwars door alle moeilijke crisissituaties heen, Heer. Mogen ons aanklampen, Heer, aan u en zeggen, Heer, help. En als je gebed op je hart hebt, dan wil ik je gewoon vragen, bid het hardop uit. Heer, en dank u wel, Heer, dat u een God van dichtbij bent. Heer, niet van ver weg. Heer, als wij roepen help, medelijden, Heer, dan is dat niet gericht aan een God die ergens hoog in de hemel ver weg is en ongeïnteresseerd is of wat dan ook. Heer, u wilt dichtbij zijn. U bent Immanuel, God met ons. Heer, en ja, dat wil ik ook uitbidden, Heer, dat God met ons, Heer, voor niet alleen de mensen die ziek zijn, Heer, maar juist de mensen die er ook omheen staan. Heer, dat u, ja, dichtbij bent. Heer, dat we net als Bartimeus, Heer, dat u ons bij ons roept, Heer, en dat u ons niet alleen geneest, Heer, maar dat u ons redt. Heer, en dank u wel voor wie u bent. Heer, een goede God. Heer, die te vertrouwen is. Heer, ondanks de stormen en situaties waardoor we heen gaan, Heer, ons leven, Heer, u bent te vertrouwen. Heer, en dank u wel dat u onze gebeden hoort.